Wij gaan vanavond weer terug naar Joël 2, waar we ongetwijfeld voorlopig ook nog niet mee klaar zullen zijn. Joël 2, waar ik voor de goede orde nog even vers 23 moet aanhalen. Niet omdat ik het vorige keer niet gedaan heb, maar wel omdat dat niet op de band terecht is gekomen. Nee, de band was te kort. Dus wij beginnen dan in Joël 2 bij vers 23. Wel in het laatste deel van dit hoofdstuk zijn we terechtgekomen bij niet meer aankondiging van oordeel zoals in de voorgaande hoofdstukken, maar inmiddels aankondiging van zegeningen nadat dit oordeel geweest is. We hebben gezien dat in deze hoofdstukken, in deze verzen, gesproken wordt over een laatste oordeel. Het uiteindelijke oordeel wat over Israël als volk zal komen in de tweede helft van de 70ste week van Daniël. En dat leidt dan inderdaad tot de verwoesting van Jeruzalem en al wat daarmee samenhangt. En daar spreken we nu over, want deze verwoesting van Jeruzalem leidt vervolgens in ieder geval aanvankelijk tot de uitdelging van de vijanden van Israël. En daar hebben we vorige keer al bij stilgestaan. In verband met vers 19 en 20, waar die van het noorden verre zal vertrekken. Daar hebben we het al over gehad, waarna in de rest van dit hoofdstuk gesproken wordt over de zegeningen die dan aan Israël zullen komen. Dat wil zeggen, nadat het oude weg is gedaan, dus komt het nieuwe, en dat is wat in deze hoofdstuk uiteengezet wordt. En het is uiteindelijk een aankondiging van de zegeningen van het nieuwe verbond ter vervanging van het oude uiteraard. Dat is de gedachte. Verder zullen we het er nog uitgebreid genoeg over hebben. Wat we dan vinden is dat er gezegd wordt dat men vreugde zou bedrijven en blij zou zijn. Wordt met name gezegd door de kinderen van Sion in vers 23. Gij kinderen van Sion, verheug je en zijt blijde in de Heere uw God. Enzovoorts. Dat betekent dus dat nadat Israël en Sion eerst opgeroepen is tot bekering, zoals dit hoofdstuk Joël 2 nou eenmaal begon, in verband met de dag des Heren, wel daarna wordt Israël opgeroepen om zich te verheugen en blij te zijn. Zoals het eerst opgeroepen wordt tot rouw, zo wordt het daarna opgeroepen tot blijdschap. Verheug in zij blijde in de Heren uw God. Dat is vers 23, waarna een merkwaardige uitspraak volgt. Daar staat namelijk, hij zal u geven, want hij zal u geven die leraar ter gerechtigheid. En de zaak is, en ik heb dat vorige keer al even aangehaald, de zaak is dat deze hele uitspraak hier niet behoort te staan, omdat hij hier feitelijk niet voorkomt. Wel in de Textus Receptus, op basis waarvan deze Statenvertaling tot stand gekomen is, maar het blijkt er niet te moeten staan. Er staat die hele uitdrukking, dus want hij zal u geven die leraar ter gerechtigheid, die zou u dus weg moeten laten. Niet dat het niet waar is, niet dat het niet zo zou zijn dat God aan Israël een leraar der gerechtigheid zou geven. Maar als dat zo is, dan moet het ergens anders staan. En in ieder geval niet hier. Het staat hier niet, daar gaat het maar om. Daarom maakt het ons ook niet zoveel uit, want wij weten dat God die leraar ter gerechtigheid zal geven. Dat is uiteraard de grote leraar, de grote profeet van het Nieuwe Verbond. En spreekt uiteraard over Christus zelf. Maar daarover wordt in andere schriftplaatsen gesproken en niet in deze. Dus er staat dan gewoon, verheug je en zij blijde in de Heere uw God en hij zal u de regen doen nederdalen, de vroege regen en de spaderegen. Dat is wat er staat. En nou is het verband ook weer terug, want het zal duidelijk zijn dat de eerste helft van het vers spreekt over een verheuging voor de kinderen Sions, de zonen van Sion, staat er eigenlijk natuurlijk. Nadat er eerst deze zonen van Sion zijn opgeroepen tot rouw. Rouw namelijk vanwege de dood en met name dan vanwege dat het land zijn vruchtbaarheid niet gaf en zijn vruchten niet opbracht, omdat immers die sprinkhanenplaag geweest was enzovoort. Dat is het verhaal. Het land bracht niks op. Door de sprinkhanen later bracht het niks op. En dat is profetisch vanwege dat de vijand de hele oogst zou vernielen. Maar daarna wordt gezegd, gij kinderen van Sion, wees blijde, verheugt u, want, of en, hij zal u de regen doen nederdalen, de vroege regen en de spaderegen. Dat is wat vers 23 zegt en dat sluit dan volledig aan bij de voorgaande verzen, met name ook het voorgaande hoofdstuk. Want eerst bedrijft men rouw omdat het land zijn vrucht niet geeft. En daarna wordt men opgeroepen tot blijdschap omdat het land wel zijn vrucht geeft. Niet omdat men een leraar der gerechtigheid krijgt, maar omdat het gewoon regent. En u kunt dat natuurlijk in de eerste plaats letterlijk nemen, zou je het moeten doen. Maar daarna ook in overdrachtelijke zin uiteraard. Die regen overigens, we hebben daar eerder bij stilgestaan, naar aanleiding van hoofdstuk 1 vers 20. Die regen overigens is wel degelijk blijkbaar de oorzaak van deze sprinkhanenplaag. Sprinkhanen gaan maar zo niet trekken en vormen maar zo niet zo'n plaag zoals het hier het geval is. Maar zij doen dat wanneer zij in bepaalde gebieden verdreven worden door droogte of iets dergelijks. En dat is kennelijk ook hier aan de hand. Dat men namelijk dat deze sprinkhanen verdreven waren door de droogte. En daarom staat hier nu, verblijd u, de sprinkhanen zijn weg, maar dat niet alleen. Er zal ook weer regen zijn. Hij zal u de regen doen nederdalen. En dan staat er, heel merkwaardig, er staat de vroege regen en de spaderegen. Dat is niet zo moeilijk. De vroege en de spaderegen hangen samen met de seizoenen in Israël, waarbij eerst betrekkelijk kort nadat het gezaaid is, het regent en waarna daarna tegen de tijd dat de oogst zou moeten zijn, het ook weer uitgebreid regent. Men krijgt dus twee maal regen. Dat is heel gewoon, vroeg in de spaderegen. Zo zou het moeten. Zo was het kennelijk ook vroeger. Want dit is ook niet de enige plaats in de Bijbel waar over deze dingen gesproken wordt. Maar daar staat erachter in de eerste maand. En het woordje maand kunt u weglaten. Dat mag, want er staat schuin gedrukt. Dat wil zeggen dat u het kunt doorstrepen. Dat staat er namelijk niet. Er staat gewoon iets van zoals in het eerst. Of gewoon in het eerst. De gedachte daarbij is blijkbaar, want dat maken wij eruit op, dat hier terugverwezen wordt naar het verleden. Want in het verleden bracht het land wel vrucht voort en daarna niet, vanwege de droogte. En nu komt er weer wel regen, wel, zoals in het eerst. Dat is eigenlijk de meest voor de hand liggende gedachte. En dat heeft dus niks met de eerste maand te maken. Bovendien zal voor iedereen duidelijk zijn dat vroege en spaderegen niet allebei vallen in de eerste maand. Want spaderegen, vergeet ik te vertellen, maar spaderegen is later regen, hè? Dus later in het seizoen. En het valt dus heus niet allebei in dezelfde maand. Het gaat er niet om de maand, het gaat erom dat het is zoals in het eerst. Zoals het vroeger was. Dus hij zal u de regen doen nederhalen, de vroege regen en de spaderegen in het eerst. Er zit nog wat anders aan vast, want ik vertaal wel heel gemakkelijk met zoals in het eerst of zoals vroeger. Dat is ook uit het verband blijkbaar de betekenis, maar exact zo staat het er niet. De juiste formulering is namelijk wat twijfelachtig. Dat is ook de reden waarom de vertalers dat woordje maand erachter gezet hebben. Zoals in de eerste maand, nou, zijn we eraf, hè? Maar dat kan omdat die formulering nogal een beetje twijfelachtig is. De vertalers zijn er een beetje van slag geraakt. En dat komt omdat de woordkeuze weer zodanig is dat het voor meerdere uitleg vatbaar is. Het is een heel eenvoudig verschijnsel in het Oude Testament, waarbij de woorden van de profeten, van de profetieën, zodanig gekozen worden dat ze op meerdere omstandigheden van toepassing kunnen zijn. Dat is hier natuurlijk ook zo. In de eerste plaats laat het gewoon de normale omstandigheid van de vroege en late regen. Zo was het vroeger ook, en dat is wat er dan staat. Maar de andere kant is dat eigenlijk gezegd wordt, want zo kun je het ook lezen, als je dat wilt, hè? Als je het nou anders wil lezen, dan kun je ook lezen dat voortaan de late regen het eerst zal vallen. Want dat is wat er staat. De vroege regen en de spaderegen in het eerst. Of in de eerste, maar hetzelfde als in het eerst, hè? Dus de vroege regen en de spaderegen in het eerst. Of het eerste. En waar het nou om gaat is heel eenvoudig. We hebben dan te maken, als we het zo willen lezen, hebben we te maken met de overdrachtelijke betekenis van deze woorden, waarbij dus in twee verschillende seizoenen zegeningen gegeven worden, want regen staat voor zegeningen. En dan blijkt dat de laatste zegeningen eigenlijk de eerste zijn. En dat mag ons niet verbazen, want dat weten wij al heel lang, hè? Dat vele laatste de eerste zullen zijn en vele eerste de laatste. En dat als je de twee hebt, ze gewoonlijk worden omgekeerd. En dat is met de regen hier ook het geval. Kun je zeggen, kun je de seizoenen dan omdraaien? Nee, dat niet. Maar het gaat ook niet om de seizoenen van het weer dan. Hè, Pelleboer heeft er helemaal niks mee te maken. Maar het heeft te maken met waar deze regen de uitbeelding van is. Deze tweemaal regen heeft namelijk te maken met twee verbonden. om helemaal vooraan te beginnen. Israël, toen Israël geroepen werd, werd het eigenlijk... Ja, het werd geroepen uit Egypte, maar eigenlijk was het al veel eerder geroepen in Abraham, die geroepen was uit Ur der Galdeën. En daarna doet dan ook de vreemde verschijnsel zich voor dat de God van Israël zich noemt de God van Abraham, Isaac en Jacob. Daar is dus wel wat mee aan de hand. De zaak is namelijk dat Israël pas tot volk werd bij de uittocht uit Egypte, maar het was 430 jaar, tot op de dag nauwkeurig, 430 jaar na de roeping van Abraham. Of anders gezegd, Israël werd een volk bij het sluiten van de wet, terwijl Israël eigenlijk al geroepen was in stamvader Abraham. Dat was niet bij de wet, maar het was met het verbond met Abraham. Het verbond met Abraham. Zodat we twee verbonden hebben, namelijk verbond met Abraham, dat kwam het eerst, en daarna, 430 jaar later, kwam het verbond met Mozes, zullen we dan maar zeggen. Of we zeggen gewoon het Abrahamitisch verbond en het Mozaïsch verbond. Maar er zit wel 430 jaar tussen. Dat zijn deze twee verbonden die van grote betekenis zijn geweest voor de positie van Israël. Dus daarop gebaseerd. En de zaak is dan dat wij spreken over het oude verbond. We hebben de term al genoemd. Het oude verbond was niet het eerste. Het oude verbond was het verbond dat begon bij Mozes. Wij ontlenen dat gewoon aan Jeremia 31, vers 31, waar staat dat God met Israël een nieuw verbond zal sluiten, met het huis van Juda, met het huis van Israël, een nieuw verbond, niet naar het verbond dat ik met uw vader gemaakt heb, ten dagen dat ik hun hand aangreep om hen uit Egypteland uit te voeren. Waaruit dus volgt dat dat verbond bij de uittocht uit Egypte, het verbond der wet dus, het oude verbond is. Maar sprekend over Israël, was dat misschien het oude verbond, maar het was niet het eerste. En de moeilijkheid ontstaat omdat we namelijk te maken hebben eigenlijk met drie verbonden. Namelijk het verbond met Abraham. Gaat hier de geschiedenis in, te beginnen bij Abraham, het verbond met Abraham. En van het verbond met Abraham staat dat dat een verbond was met Abraham en zijn zaad na hem. En er staat in Galaten 3. En in Galaten 3 staat er dan bij dat dat verbond wat God tevoren sloot met Abraham, wat tevoren bevestigd is op Christus, door geen enkel ding krachteloos gemaakt wordt. Dat wil zeggen, er kan gebeuren wat er gebeurt, maar dat verbond blijft bestaan. En er staat letterlijk dat dit verbond wat tevoren bevestigd is op Christus, dat wordt door de wet die na 430 jaar gekomen is, niet krachteloos gemaakt om de belofte teniet te doen. Want dit verbond met Abraham wordt ook wel genoemd het verbond der belofte. Of gewoon de belofte alleen maar. De Bijbel noemt het zo. En de zaak is dat we dus 430 jaar later krijgen het verbond met, laat ik dan maar ook een naam van een man erbij noemen, de middelaar, het oude verbond Mozes, krijgen. En dat verbond met Mozes wordt beëindigd. Nou, eigenlijk bij het kruis en bij de komst van Christus. En het verhaal is nu dat dit verbond, dit met Mozes, wordt het oude verbond genoemd, omdat het zou plaatsmaken voor een nieuw verbond. Want zo staat het er. Het heet niet oude verbond omdat het er al zo lang was. Integendeel, het heet oude verbond omdat het zou plaatsmaken voor een ander. Het wordt zelfs op voorhand oud genoemd, terwijl het nog niet eens oud was, wordt het oud genoemd, omdat het een nieuw zou komen. Dat een nieuw verbond zou komen, staat letterlijk zo in Hebreeën 8, denk ik. Waar staat dat het, zodra over een nieuw verbond gesproken wordt in Jeremia, dat dan het oude oud is geworden en nabij de verdwijning. 8 is dat, hè? Hebreeën 8, hè? Het laatste vers, juist. Dus het werd een oud verbond, zodra over een nieuw gesproken werd. Niet omdat het zo oud was van oorsprong, maar omdat het vervangen zou worden door een ander. Nou goed, het punt is nu dat Christus is het einde der wet. Christus is het einde van het oude verbond. Dat is Romeinen 10, vers 4. Want het einde der wet is Christus, tot rechtvaardiging van een ieder die gelooft. En ook Galaten 4 zegt het verscheidene malen. Christus is het einde der wet. Opdat wij door geloof gerechtvaardigd zouden worden, staat er. En het punt is dat deze Christus niet alleen het einde der wet is, maar hij is nog een heleboel dingen meer. Hij is bijvoorbeeld ook het zaad van Abraham. En daar komt de kortsluiting, want nou krijgen we dit verschijnsel, dat er een verbond beloofd is aan Abraham en zijn zaad. En het verbond wat tevoren bevestigd is op Christus, een verbond wat tevoren, waarvan tevoren gezegd is dat het op het zaad van Abraham, namelijk op Christus, van toepassing zou zijn. Wel, dat verbond wordt door de wet die 430 jaar later komt niet krachteloos gemaakt. Nee, dat niet. Het gaat nog steeds, het is zelfs sterker nog, nadat nog vele jaren later de wet verdwijnt door de komst van Christus, blijkt dezezelfde Christus ook te zijn het zaad van Abraham, zodat na het verdwijnen van de wet juist het verbond met Abraham meer dan ooit actueel wordt. Omdat namelijk in verband met Christus het nieuwe verbond in werking treedt, dat is één ding. Het nieuwe verbond dus ter vervanging van het oude. Maar aan de andere kant, het nieuwe verbond is de vervulling van het verbond met Abraham. Dus Christus staat in relatie tot twee verschillende verbonden. Ja, en toch nog meer, maar daar gaat het nou niet om. Want er lopen nog veel meer. Er lopen meer lijnen dan deze twee alleen maar. Maar het gaat me nou even alleen om deze twee. De zaak is dat Christus is de vervulling van de wet. Christus is de profeet als Mozes, waarbij Mozes de middelaar was van het oude verbond die zijn volk verloste, terwijl Christus de middelaar is van een nieuw verbond en hij zou zijn volk verlossen. Maar Christus is dan aan de ene kant het einde der wet, maar hij is de vervuller van het verbond wat God beloofd had aan Abraham. Dat wil zeggen, het verbond met Abraham was niet alleen een verbond, maar het was bovendien een belofte. Daarom heet het nog steeds zo. In de Bijbel wordt het door elkaar gebruikt. Het verbond met Abraham of het verbond der belofte. Of gewoon de belofte of beloften. Maar een belofte moet vervuld worden. Wel, de belofte aan Abraham wordt vervuld in de komst van het zaad van Abraham. Namelijk Christus. En dat betekent dat het nieuwe verbond is ter vervanging van het oude verbond. Namelijk het Mozaïsche verbond. Maar het is in werkelijkheid de vervulling van de belofte aan Abraham. En dan ziet u meteen de relatie van het nieuwe verbond tot deze twee voorgaande verbonden. Het is heel eenvoudig. Het nieuwe verbond ligt rechtstreeks in het verlengde van het verbond met Abraham. En het oude verbond, namelijk dat derde wet, geeft slechts een illustratie van hoe het nieuwe verbond eruit zou zien. Het oude verbond is illustratief voor het nieuwe. Of anders gezegd, het oude is een type, een voorbeeld, typos in het Grieks, een type van het nieuwe. Maar het nieuwe is niet beloofd onder het nieuwe is beloofd aan Abraham. Zodat we in ieder geval al zien uit dit schema, dat nou tot bord staat, haal ik dat maar even aan, want dan komt het even makkelijk uit. We zien in ieder geval dat al die mensen die in het verleden geleefd hebben onder de wet, hebben net zo goed kunnen leven uit het verbond met Abraham. Zodat degenen die leven in de dagen van de wet net zo goed, net als Abraham, uit geloof gerechtvaardigd werden. Er is een hardnekkig misverstand over, daar krijgen wij nog wel eens de schuld van ook, maar er is een hardnekkig misverstand over, waarbij men zegt dat wij die bedelingen leren, dat wij leren dat de mens in de dagen van het oude verbond uit werken gerechtvaardigd zou worden. En er zijn er inderdaad die dat leren, maar dat kunnen wij niet helpen uiteraard, maar het is onbijbels. Wat de schrift leert is dat de mens altijd uit genade behouden wordt, nooit anders. En hoewel de wet daar was, wel, de wet was daarbij gesteld, maar die maakt de belofte niet krachteloos. En de belofte is inderdaad onder andere dat de mens, dat het geloof van de mens gerekend wordt tot gerechtigheid. Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. En onder de wet zei Mozes, zei David bedoel ik, en ik citeer uit de Romeinenbrief. Onder de wet zei David al, wel gelukzalig de man wie zonde bedekt zijn. En wie God de zonde niet toerekent. Staat in de psalm. Dat gebeurde dus onder de wet ook. God rekende de zonde niet toe. Ook die mensen werden niet door werken gerechtvaardigd. Maar werden gerechtvaardigd door geloof. Want wie gelooft wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Is altijd zo geweest. Dat daar die wet naast staat. En iets van doen heeft met de nationale bestaan. Het aardse bestaan van Israël als volk in de eerste plaats. Dat is inderdaad wel waar. Maar daar hebben we het nou even niet over. We hebben het nou over de weg tot behoud. Wel, die loopt nooit via de wet. Dat kan ook niet. Want uit de werken der wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden voor God. Staat er in Romeinen. En dat was niet iets nieuws. Dat is altijd al zo geweest. Uiteraard. Een mens werd uit geloof gerechtvaardigd. Maar Vanaf Abraham was dat geloof een geloof in de belofte die God aan Abraham gedaan had. Namelijk een geloof dat God die belofte aan Abraham ook inderdaad zou vervullen door de komst en door de bemiddeling van het zaad van Abraham, het welk is Christus. En daarom, Christus beëindigde wet, opdat de mens uit niks anders dan uitsluitend geloof gerechtvaardigd zou worden. Zo is het in onze dagen. Die wet kennen we niet meer. Is weggedaan. Wij zijn niet onder de wet. Er staat uitdrukkelijk, wij zijn niet onder de wet, maar wij zijn onder de genade. En de genade is de genade van het nieuwe verbond. Maar mijn betoog komt erop neer dat het nieuwe verbond, waaronder wij zelfs leven en waaronder Israël na de bekering in de toekomst zal leven, niet anders is dan simpelweg de vervulling van de belofte aan Abraham. Het is leuk als iemand je een belofte gedaan heeft, maar daar kun je oud bij worden, dat is waar. Maar hij zal toch een keer vervuld moeten worden. Zie? En tot in het Nieuwe Testament wordt gesproken over de beloften aan Abraham, maar die beloften zijn wel vervuld inmiddels, of worden vervuld, laat ik het dan zo zeggen. Zij worden vervuld in Christus. Het is heel eenvoudig, als je de eerste vers leest van de Romeinenbrief, daar staat daar dat Paulus is afgezonden tot het evangelie van God, komma, het welk hij tevoren beloofd had. Aan wie dan? Daar vloeien twee dingen uit voor. Punt 1, het evangelie van God is dus niks anders dan de boodschap van het nieuwe verbond. Punt 2, het is de belofte die God gedaan heeft in het verleden aan Abraham. Als je dat weet, dan ben je al heel eind op streek. He? Er zijn al een heleboel problemen die dan al niet meer komen. Die zich zelfs niet meer zullen voeren, ook bij de verdere bestudering van de schrift. Welke hij tevoren beloofd had, wel, hij had beloofd aan Abraham. Het evangelie van God is niks anders dan de blijde boodschap dat een mens door geloof gerechtvaardigd wordt. Nou, God had het aan Abraham beloofd. Dat is het. En dan krijgen we altijd de vraag van, had Abraham er dan geen deel aan dat het hem slechts beloofd werd? Jawel, Abraham had er ook deel aan, maar op een andere manier dan wij. Kijk, aan Abraham was bijvoorbeeld niet alleen gezegd dat God zijn geloof rekende tot gerechtigheid, maar ook dat hij erfgenaam der wereld zou zijn. Kortom, hem was beloofd dat hij eeuwig leven zou ontvangen. En dat is precies wat Abraham nog steeds niet verkregen heeft, en wij wel. Vandaar dat het wat hem betreft een belofte is, en wat ons betreft is het vervuld in Christus, want wij hebben leven in Christus. Abraham nog niet. Abraham ontvangt dat leven, het opstandingsleven van Christus pas op de jongste dag, bij de opstanding der doden. Dat is een eenvoudige waarheid. Wij vormen alleen daar de uitzondering op, omdat wij de eerstelingen zijn die dat leven ontvangen. We zijn de eerste die geloofd hebben in Christus sinds zijn opstanding, bij ons leven al. We zijn de eerste die, terwijl we nog leefden in dit oude lichaam, geloofd hebben in Christus, die opgewekt is inmiddels uit de dood. Kortom, wij zijn de eerste die tot geloof gekomen zijn sinds dat opstandingsleven er is. En daarom zijn wij een gemeente van eerstelingen. En daarop berust ook de gedachte dat wij een hemelse bestemming hebben. Namelijk, we zijn eerstgeboren, een gemeente van eerstgeboren met een dubbel erfdeel. Want dat is met eerstgeboren het geval, krijgen een dubbel erfdeel. Kunnen ze ook niks aan doen, dat is een kwestie van tijdstip waarop zij geboren worden. Dat is bij ons ook zo, kunnen wij ook niks aan doen. Het is ook geen hoogmoed, maar het is simpelweg een onderwerping aan de schrift. Dat is dus nederigheid eigenlijk, als je er goed over nadenkt. Wij onderwerpen ons aan de schrift, die dat zegt dat wij als eerstgeboren deel hebben aan die hemelse erfenis. En wie zou daar bezwaar tegen kunnen maken? Vooral als het nog gratis is ook, hè? Nou goed. Waar het nou om gaat, is dat ik na deze lange uitweiding terugkom naar Joël 2 vers 23. Hij zal u de regen doen nederdalen, de vroege regen en de spaderegen. Wel, dat is heel gemakkelijk. De vroege regen is de regen op Abraham. God rekent geloof tot gerechtigheid, verbond met Abraham. Ja hoor, dus regen is ook water wat uit de hemel nederdaalt. En water is nog altijd een beeld van het woord van God. Wat dus ook uit de hemel nederdaalt. En er zijn twee verbonden, twee woorden van God die uit de hemel nederdaalden. Het was één, was dat aan Abraham, dat was het eerst. En dat was de vroege. En daarna kregen we heel laat, 430 jaar later. Dat is naar symbolische begrip is 430 jaar later, is erg laat hoor. Dus eigenlijk maar op het nippertje eerlijk gezegd. Maar in ieder geval, het is erg laat. Maar toen kwam er nog een verbond, namelijk een verbond met Mozes. Maar hier staat, hij zal u de regen doen nederhalen, de vroege regen en de spaderegen, in het eerst. De late regen, eerst. En dat is precies het verhaal, want wat het laatste komt, het nieuwe verbond, was het eerste. Namelijk het verbond met Abraham. Ja. Zo is het nou maar net. Het laatste was dus het eerste. En daar, ik ben geneigd daar het hele verhaal weer bij te vertellen. Maar ik mag het eigenlijk niet doen, hè. Maar ik moet, ja. Kijk, bij de wet heb je ook een priester. Die heet Aaron. Bij het nieuwe verbond hebben we ook een priester. Die heet... Ja, nou krijgen we het moeilijk. Die heet Christus, hoor. Gewoon. Christus is dat. Maar Christus... Dus zet ik hier maar bij dan. De hoge priester van het nieuwe verbond, Christus. Maar Christus is hoge priester naar de ordening van... Wij moesten altijd netjes leren. Ik weet niet waar het was. Op de zondagsschool, denk ik. Wij moesten netjes leren. Hij was Christus hoge priester naar het voorbeeld van Aaron en naar de ordening van Melchizedek. Ja, dat is de gebruikelijke manier om dat te vertellen. Ja, ik ben op een zeer goede zondagsschool geweest, hè.
Dat is ook op zondag gewoon.
Ja, alleen op zondag, ja. Goed, dus naar het voorbeeld van Aaron, maar naar de ordening van Melchizedek. Dat is precies hetzelfde verhaal als van die verbonden wat ik dan net vertel. Want Melchizedek was die man, ik schrijf het hier heel klein, want het was ook maar even. Dus je moet goed opletten, anders is het één of die twee versen in Genesis overgeslagen, in Genesis 14. Hè? Maar het punt is dat het priesterschap van Christus feitelijk dus ouder is dan dat van Aaron. En het priesterschap van het nieuwe verbond is dus feitelijk ouder dan het priesterschap van het oude verbond. Want het is het priesterschap van Melchizedek. Waarna men altijd begint te zeuren weer van wie was nou Melchizedek. En dat is makkelijk genoeg, want dat staat in de Hebreeënbrief. Er staat in de eerste plaats dat hij de Zoon van God gelijk was. Dus was hij de Zoon van God, want er kan maar één in hem gelijk zijn. En in de tweede plaats staat dat een hoge priester naar de ordening van Melchizedek niet sterft. Want dat was het grote verschil tussen het priesterschap van het nieuwe verbond en het oude verbond. Om het oude verbond werd de hoge priester altijd door de dood verhinderd te blijven. Het hoge priesterschap, een hoge priester naar de ordening van Melchizedek, werd dus niet door de dood verhinderd te blijven. En dan kan het niet anders, dat Melchizedek is niemand anders dan de Heer Jezus zelf. Want hij kan niet gestorven zijn. En als Melchizedek... Nee, een hoge priester naar de ordening van Melchizedek sterft niet. En als hij dus niet gestorven is, wordt hij ook niet opgevolgd. En dan kan Christus ook geen hoge priester zijn naar de ordening van Melchizedek. Dus is hij Melchizedek. En dat was heel in het kort de hele Hebreeënbrief. Hè? Ja, dat is het. Ik kan het wel snel als het moet, ja. Maar slecht voor de handel natuurlijk, dat ik het in één bandje vol praat. Dan weet ik niet waar ik anders mijn geld weer op toe moet leggen. Goed, tot zover deze reclamespot dan. Maar zo is het wel. Het is eigenlijk heel eenvoudig. Als je alle problemen die mensen erom maken weglaat. En dat is de kunst natuurlijk. En het kost je jaren om dat te leren, hoor. Dat weet ik precies. Maar als je dat allemaal weglaat, dan hou je dit gewoon over. Dan zeg je gewoon Melchizedek. Zonder vader of moeder, zonder geslachtsrekening. Kortom, hij is niet alleen de Zoon van God gelijk. Hij is de Zoon van God gelijk. Hij is het namelijk. Hij heeft geen vader, hij heeft geen moeder, hij heeft geen geslachtsrekening, hij is God zelf. En daarom verscheen hij aan Abraham. Maar het punt is dat hij in de Bijbelse geschiedenis als hogepriester verschijnt, opdat later, achteraf, maar ook onderweg ernaartoe, maar in ieder geval later achteraf gezegd zou kunnen worden, dat is dat denken om, jullie hebben wel een hogepriester uit de ordening van Aaron, maar ja, er is een hogepriesterschap wat ouder is en wat dus hoger is, wat oudere en hogere rechten heeft. En zo is het maar net, want dat is het hoge priesterschap naar de ordening van Melchizedek. Het eigenaardig is dat de opvatting dat Melchizedek gewoon Christus zelf is een, punt 1, ik heb het zelf gevonden in de schrift. Want ja, dat is met al die dingen zo, je vindt het in de schrift. Je kunt nog niet tot een andere conclusie komen. Maar als je het gaat indelen in theologische richtingen enzovoorts, dan blijkt dat het specifiek die christenen zijn die van orthodox-Joodse afkomst zijn, dat juist die zien en geloven en ronduit propageren dat Melchizedek inderdaad niemand anders is dan Christus zelf. Dus hebben we daar volkomen gelijk in. Zo is het ook, ja. Terwijl in andere kringen gewoonlijk allerlei andere verhalen eronder doen. Of men zegt gewoon, wij weten het niet. Of het was Heber, of het was Sem, of zoiets. Of het was Adam, maar dan niet van de aarde, maar van een andere planeet. Er bestaat ook nog die opvatting. Hè? Ja, ik weet niet meer waar ik dat eens gelezen heb, maar... Hè? Nee, dat weet ik echt niet meer. Nou, het is ook niet belangrijk. Dus toe maar. Hè? Maar Melchizedek is gewoon Christus. Maar ja, dat is altijd, als je niet weet wat het is, dan is het Christus. He? Als je het manna gaat noemen omdat je niet weet wat het is, dan weet je wat het is. He? Want dat is Christus uiteraard. Nou, dat is met Melchizedek ook, dat is Christus. Als je niet weet wie het is, je denkt, nou, dat is een onbekende, zulk een. Dan weet je wie het is, dus goed. Nou, waar het nou om gaat, is dus dat deze spaderegen eigenlijk de eerste regen is. Daar komt het op neer. Die late regen is de regen als vanouds. God is de God van Abraham, Isaac en Jacob. Niet de God van Mozes. Wel, hij was de God van Mozes, dat weten we allemaal. Maar hij laat zich niet zo noemen. Als hij zich bekend maakt, zegt hij, ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob. Hij was de God van die mensen die leefden uit genade en onder de belofte. Zie? Niet de God van die mensen die leefden onder de wet. Ja, ik hoop dat u het verschil kunt en wilt zien. Het moet toch niet moeilijk zijn om dat verschil te zien. Als de Heer zelf over de wet spreekt, zegt hij, Mozes heeft gezegd. De wet heet in de Bijbel ook de Mozaïsche wet. Ja, het heet ook wel de wet des Heren. Waardoor het heet heel dikwijls, tot mijn verbijstering mag ik wel zeggen, heb ik dat geconstateerd. Want ik heb het eens dus een keer geteld, hoe vaak, om het vergeleken. Maar tot mijn verbijstering heet de wet van Mozes. Niet de wet des Heren. Een heel enkele keer wel. De wet des Heren, uw Gods enzovoort, ja zeker. Komt wel voor. Maar gewoonlijk is het de wet van Mozes en zo spreekt de Heer Jezus er ook over. Zie? Het wordt als het ware naar Mozes toegeschoven. Alsof de Heer er heel niet verantwoordelijk voor is. Wel, dat is hij wel uiteraard. Maar het is die zijweg die zomaar ergens begint en die ook doodloopt. Letterlijk doodloopt, want de wet is een bediening des doods. Die houdt dus ook op in de dood. Opdat daarna slechts weer het leven zou openbaren, namelijk dat leven wat Abraham beloofd was en waar Abraham in geloofd heeft. Want dat was Abrahams geloof. Hij geloofde in een God die roept de dingen die niet zijn alsof zij waren. Nou, en dat hele verschijnsel, dat vinden we dus een paar keer terug in de Bijbel. In de eerste plaats bij de priesterschap. Het priesterschap van Christus is dus ouder dan dat van Aaron. Daar komt het op neer. Nou, zo vinden we dat verschijnsel nog wel meer. Dat een eerste een laatste wordt en een laatste een eerste enzovoort. Het wisselt om. En het wordt in deze structuur uitgebeeld. Nou, ga er niet verder op in. Dus ik blijf maar weer bij dit vers. Wat hier dus gesuggereerd wordt in vers 23 van Joël 2, is dat de laatste regen eigenlijk de eerste regen is. Maar ja, dat kun je natuurkundig natuurlijk niet verklaren. En toen kwamen de vertalers dus in de problemen. En wat dan natuurkundig overblijft, is dat je vertaalt met zoals het vroeger was. De vroege regen en de late regen, zoals eerst. En dat zal ook wel. Maar de diepere waarheid erachter, de binnenkant van het boek, zeg ik dan maar weer. Dat is dan die waarheid dat het hier gaat om het nieuwe verbond, wat feitelijk ouder is dan het oude verbond. Omdat het berust op Gods beloften aan Abraham. Trouwens, waarom zou God een belofte doen? Waarom zou God iets beloven en dan eerst wat anders brengen? Dat kan toch alleen maar omdat hij van tevoren vastgesteld wil hebben dat wat daarna komt, dat is het nieuwe verbond, dat na het oude verbond, dat het al lang tevoren gepland was, dat het deel uitmaakte van zijn plannen. En bovendien, dat is een van de belangrijkste redenen, om het die hogere rechter te geven. Om te laten zien dat wet niet het hoogste principe wat is wat er is, maar er is een principe veel belangrijker is, dat is namelijk genade. En dat stijgt boven de wet uit. Zo is het nou eenmaal. Nou. Als gevolg daarvan zullen de dorsvloeren vol koren zijn en de perskuipen van most en olie overlopen. Nou, om het laatste te beginnen, die most en die olie spreken allemaal over, nou in ieder geval de Messias, over de geestelijke dingen. Most is immers wijn. Het staat voor de geest. Olie staat ook voor de geest. Beide zijn nogal vluchtig. in elk geval. Maar beide hebben te maken met het nieuwe verbond, met de geestelijke dingen. De geest zelf, die trouwens genoemd wordt prompt in vers 28, maar daar zullen we het natuurlijk nog uitgebreid over hebben, want hier vinden we, in hetzelfde hoofdstuk vinden we de beruchte, of moet ik zeggen gewoon beroemde, belofte van de uitstorting van de Heilige Geest. Dat is dit hoofdstuk, en olie en most lopen daarop vooruit. Maar nou ik dit schema toch op bord heb staan, zeg ik er maar even bij, dat Abraham nou eenmaal voor alles te maken heeft met de wijnstok. Dat heb ik eerder uitgelegd, hè. Abraham als derde uit de reeks. De bedeling van de belofte die bij Abraham begint, was ook de derde bedeling. Na die van Adam en Noach, bij Abraham de derde. En komt er overeen met de derde vrucht uit Deuteronomium 8 vers 8. Dat is de wijnstok. Dus de wijnstok komt overeen met Abraham. Vandaar dat later ook van Israël gezegd wordt dat het een wijnstok is. Want hier gaat het erom dat inderdaad dat verbond met Abraham vervuld wordt. Dat die beloften vervuld worden of beginnen vervuld te worden. Maar in ieder geval wordt in dat verband meteen melding gemaakt van de most en de olie. En er wordt ook melding gemaakt van het koren. En dat gaat er eigenlijk aan vooraf. Dat hebben we ook eerder gezien. Want de reeks was tarwe, heeft te maken met Adam, gerst. Allebei dus koren, dus het wordt ook wel eens dikwijls samengerekend, heeft te maken met Noach. Dat wil zeggen, Adam en tarwe hebben te maken met de individuele mens. Noach en de gerst hebben te maken met volkeren. De mens niet individueel, maar collectief. Heeft dus te maken met volkeren. En daarna is de derde vrucht de wijnstok. En heeft te maken met Abraham. Abraham, zo je wilt, net zoals je het hebben wil. En het heeft te maken met de roeping van een mens, of een groep van mensen eventueel, uit de volkeren. Wordt er uitgehaald, dat is de logische structuur daarvan. Maar we vinden ze hier achter elkaar genoemd. De dorsvloeren zullen vol koren zijn, dat slaat op tarwe en gerst. En dan de perskuipen van most en olie overlopen. En tarwe en gerst en wijnstok worden dus op bedekte wijze hier achtereenvolgens genoemd. De olie is wat ingewikkelder, want na de wijnstok krijgen we eerst de vijgenboom, die te maken heeft met Mozes, heeft te maken met de bedeling van de wet, met het nationale bestaan van Israël. En dan hebben we de vijfde uit de reeks, dat is de granaatappel. Voor een boel schrijven ze. De granaatappel. Daar vul ik geen naam meer achterin, want er is altijd verder, de hele rest van het verhaal komt overal dezelfde naam achter, want het is namelijk gewoon Christus. Maar na de granaatappel krijgen we te maken met de olie, olierijke olijfbomen namelijk. Olie heeft ook te maken met Christus en dan dat is de zesde en dan hebben we de zevende, dat is de honing. En het verhaal is betrekkelijk eenvoudig, want na de wet krijgen we de genade, de bedeling van de genade. Dat is in de eerste plaats, heeft het te maken met de vrucht van de wijnstok. En dan wordt het wat ingewikkeld, want pas na de wijnstok en na de vijfde bedeling krijgen we de zesde waarin gesproken wordt over de olie. En de moeilijkheid daarin zit natuurlijk weer in het feit dat deze vijfde, die granaatappel hier tussen geschoven zit. Want dat is nou natuurlijk uw probleem, want de wijnstok, dat begrijpen we allemaal, de vijgenboom wordt niet genoemd. Nou ja, goed, maar dat is ook een verhaal apart, dus die andere lijn, die wordt gewoon gepasseerd, dat lijkt me duidelijk. Want zoals ik net probeerde te zeggen, hieronder lopen nog twee lijnen rond, door, die allebei beginnen bij, of respectievelijk beginnen bij Adam en bij Noach. Er zijn dus nog twee lijnen die doorlopen en vervuld worden in Christus. Maar dan hebben we de tarwe, de gerst, de wijnstok genoemd. Vijgenboom niet, maar dat is een lijn die op zichzelf staat en die ophoudt. En in feite nergens toe leidt, want daar komt het ongeveer op neer. Het wordt dus niet genoemd. Het is alleen de vraag nog, waarom wordt dan de granaatappel niet genoemd? Want dat is dan gewoon zo. De granaatappel wordt overgeslagen. En dat is omdat de granaatappel speciaal staat voor onze tegenwoordige tussengeschoven vijfde bedeling. En die tussengeschoven vijf, die heb ik ook al op bord geschreven, maar dat viel niet erg op, maar die zat hier. Dat was de H in de naam van Abraham, want de H in Abraham, die zat er eerst ook niet in en later wel, en heeft een getalswaarde van vijf. Hij had dus eerst de vijf niet in zijn naam, later wel. En dat komt omdat de vijfde bedeling ook inderdaad berust op het verbond met Abraham en dus op het nieuwe verbond, want daar komt het op neer. Wij leven uit de zegeningen van Abraham onder het nieuwe verbond. Maar het is een waarheid die niet zo zeer voor de hand lag. En vandaar dat die hader eerst niet in zat. Hè. En later wordt de aard van deze tegenwoordige bedeling geopenbaard. Hij is als het ware tussengeschoven in het geheel, zoals de letter 5 of cijfer 5 werd ingeschoven in de naam van Abraham. Maar de granaatappel, als vijfde vrucht, wordt hier in dit verhaal dan ook overgeslagen, want het gaat hier niet speciaal om de gemeente, maar het gaat speciaal om de roeping en daarna de bekering van Israël in de toekomst. De moeilijkheid is dat ik nu sta te praten over dingen die er dus niet staan. En dat maakt het altijd wat lastig. Dus u zou het natuurlijk ook gewoon kunnen vergeten.
Hetzelfde als die vlucht die, als je die uit de grond trekt, dat je naar sterft. Dat, ja, hoe heet die vlucht ook weer? Het heeft dezelfde inverse letter als de naam David.
Daud, de Dudaim. De Dudaim, ja, ja. Die liefdesappelen vertalen ze het dan. Weten ze veel, ja. Ja, daar heeft het ook mee te maken. Inderdaad, maar dat is een verhaal apart, in verband met Lea enzovoorts en de vruchtbaarheid enzo. Dat is een verhaal wat helemaal te maken heeft met de groeping van de gemeente. Inderdaad, ja. En daar gaan we dan dood aan, dat is ook zo. Zo moet het ook eigenlijk, want het hoort in het verhaal eigenlijk niet thuis. Het is een losstaand iets. Maar zoals met de granaatappel ook, hij staat wel in de reeks, maar zoals elke vijfde staat hij er wel tussen, maar je kunt hem ook overslaan. Het is maar hoe je er tegenaan kijkt. Vandaar dat hij hier dus niet genoemd wordt. In die zin is de reeks dus toch compleet. Tot de olie aan toe. Want dan blijkt dan dat olie, al in verband met de zesde bedeling, in verband met de toekomstige bekering van Israël, wel degelijk in de rechte lijn verbonden is met die vrucht van de wijnstok en met Abraham enzovoorts. Nou goed, ja, ik sta het wat moeilijk te vertellen, want ik denk, zal ik het nou vertellen, zal ik niet. Maar ik heb die vruchten allemaal al een keer besproken naar aanleiding van hoofdstuk 1. Dus terugverwijzend moet dat toch wel duidelijk zijn, dacht ik. En anders maar niet, doen we dat een andere keer weer eens, hè?
Ik meen dan. Me te herinneren dat je die vruchten ook allemaal betrok op die eerste aardesvaders van Z1 of Kenan.
Heeft er ook allemaal mee te maken, ja. Ja, er zijn veel meer van die lijnen van 7, zal ik maar zeggen, die allemaal parallel lopen met de bedelingen. Dat is ook zo. Dus ze beelden allemaal stuk voor stuk hetzelfde uit. En als ik dan echt daarop inga, dan neem ik de meest bekende lijnen dan, zal ik maar zeggen, de meest voor de hand liggende, allemaal tegelijk om ze naast elkaar te ontwikkelen. Want dan zie je precies dat je er geen kant mee op kunt. Hè? Zo is het dus. Maar ja, dat doe ik nou niet. Ik verklaar nou alleen waarom net deze dingen genoemd worden. Dus koren staat voor tarwe en gerst. Perskuiper staat dan voor most, wijn, tarwe, gerst, wijnstok. En dan wordt er gesproken over olie, waarbij de vijgenboom in verband met de bedeling van de wet, zal ik dan maar zeggen, wordt overgeslagen. Maar dat weten we, want dan heb ik hier al staan waarom dat is. Want dat is het oude verbond en het maakt plaats voor het nieuwe. En de granaatappel wordt niet genoemd omdat het specifiek met de verborgenheden van het koninkrijk te maken heeft. Dus spring je meteen over van de wijnstok naar de olie. En dat is niet zo gek, want wijnstok zowel als olie hebben los van die toepassing op die verschillende bedelingen dezelfde betekenis eigenlijk. En als je het heel vlug zegt, dan is het gewoon allebei een uitbeelding van de geest, de geestelijke dingen. Zo word ik allebei uitgeperst. De olijven dus, hè. De perskuipen zijn vol van most en olie, wordt in één adem genoemd. Dus allebei staan ze voor geestelijke dingen. Je vindt de wijn en de olie ook samen terug in de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Wordt beide gebruikt voor hetzelfde doel, namelijk voor de reiniging en ontsmetting van de wonden. Ja, het hoort bij elkaar. Want wijn is de belofte aan Abraham, als ik het dan op de bedelingen zo van toepassing breng en op de verbonden. En olie is de vervulling daarvan. Olie is het nieuwe verbond. Meer speciaal in verband met Israël. En de granaatappel is ook het nieuwe verbond, maar meer speciaal in verband met de gemeente. Maar houden we de aardse lijn aan, dan spring je inderdaad zo van de wijnstok naar de olijf, naar de olie. Dus, en dat komt in de Bijbel nog eens meer voor, hoor, die combinatie. Nou, ik laat het maar voor wat het is. Per slotverrekening gaat het hier alleen maar om dat de Heer weer zou zegenen. en in feite de vervulling zal brengen van al zijn beloften. Vandaar dat het koren ook meegenoemd wordt, want het heeft te maken met beloften, of althans verbonden, die gemaakt zijn met Adam en Noach. Maar goed, daar ga ik nou niet verder op in, want dat is respectievelijk tarwe en gerst. De zaak is dus dat die zegeningen worden aangekondigd nadat dit leger van sprinkhanen, nadat die Russen dus in dit geval geweest zijn, nadat Jeruzalem verwoest is, want daar komt het op neer, nadat de vijand ook vernietigd is, nadat het hele land eigenlijk uitgeroeid is, niet alleen nadat die legers vernietigd zijn, maar ook nadat Israël zelf gestorven is, wel daarna komt er leven. Dat is het oude verhaal, Nicodemus, van wedergeboorte. Eerst het oude weg, en dan komt het nieuwe voor in de plaats. Dat is ook de wijnstok. Dat ding dat drinkt water, zal ik maar zeggen, maar het brengt uiteindelijk wijn voort. Wij vinden dat een leuk kunstje, water veranderen in wijn. Maar ja, het is een wonder wat er gebeurde in Johannes 2, de bruiloft te Cana, dat water veranderd wordt in wijn. Maar dat is eigenlijk wat de wijnstok altijd al doet. Water veranderen in wijn. Nou, niet alleen de wijnstok, maar bedoel, de vrucht van de wijnstok is echt niet druivensap, hoor. De vrucht van de wijnstok is wijn. Er wordt iets ouds omgezet in iets nieuws. Water, een beeld van het woord van God, gaat erin. En wat eruit komt is wijn, namelijk een beeld van nieuw leven. Dat is toch makkelijk? Een mens krijgt een nieuw leven door het woord van God. Dat is toch heel eenvoudig? Waar moet wijn dan anders van gemaakt worden dan water, zou je zo zeggen. Hè? En zo is het ook. Goed, nou, daar gaan we weer hoor. Dus er worden zegeningen aangekondigd en dan vers 25. Daar staat dan, alzo zal ik jullie de jaren vergelden die de sprinkhaan, de kever, de kruidworm, de rups heeft afgegeten. Nou, of het jaren waren, die indruk hadden we nog niet helemaal hoor, hier uit Joël. Oh, letterlijk de sprinkhanen, zou je zeggen, nou dat is een plaag geweest, dat jaar hè. We dat jaar niet helemaal in de hand kunnen houden en die sprinkhanen, die zijn aan het zwerven gegaan. Nou, zwermen gegaan heet het dan. Nou, berg je dan maar, dat is misgelopen. Maar hier wordt ineens over jaren gesproken. Wel, normaal bij sprinkhanen is het niet een kwestie van jaren, maar van een jaar. Een seizoen, een oogst die vernield wordt. Maar hier gaat het inderdaad om jaren. En dat komt omdat het niet speciaal gaat om de sprinkhanen, maar omdat waar ze de uitbeelding van zijn. En per slotverrekening, deze zegeningen die hier beloofd worden, die komen in ieder geval na 3,5 jaar van haastig verderf wat over het land is gekomen. Dus het is niet maar even geweest, maar het heeft wel wat langer geduurd. En ik kan me trouwens voorstellen dat het zelfs niet eens gaat om zegeningen die er ineens zijn. Dat kan trouwens ook moeilijk, want als ik het goed heb, dan gebeuren deze dingen, namelijk de verwoesting van Jeruzalem en de bekering van Israël, die gebeuren in de maand Nisan. Om maar verder geen data te noemen. Maar in ieder geval in de maand Nisan, laten we zeggen in de dagen zo rond Pascha en het feest van ongezuurde broden en het feest van de eerstelingengarf. En dat is in het voorjaar, eind maart, begin april zo'n beetje. Hangt er een beetje vanaf welk jaar het is. Maar eind maart, begin april, in het voorjaar, wel als deze dingen dan gebeuren en het land dan verwoest wordt, betekent het wel dat het dat jaar toch geen vrucht meer voortbrengt. Er komt geen oogst meer. Ja, hoe zouden wij dan leven? Oh nee, dat was een ander onderwerp. Maar hoe moeten ze dan eten? Dat is niet zo moeilijk natuurlijk. Hè? Want in de korte tijd die daar meteen na volgt, na deze woestijn, is men immers niet in het land, maar in de woestijn. En daar krijgt men dus water uit de rots. En het manna uit de hemel. Hè? Het is te hopen dat ze dan wel weten wat het is. Hè? Nou goed, daar hebben we het dan verder niet over, maar het zal dus wel even een poosje duren voordat het land weer vruchtbaar is. Dat lijkt me wel duidelijk.
Wat is dit, maar wie is dit?
De vraag is ook eigenlijk verkeerd. Ik weet niet of dat die woordspeling in het Nederlands in het Hebreeuws ook opgaat, maar de vraag is altijd verkeerd. De vraag is wat is dit en de vraag moet zijn wie is dit. Dat is de elementaire kwestie in verband met het orthodox jodendom. Men stelt de verkeerde vraag. Men vraagt wat is het? En er komen soms redelijk goede antwoorden op. Maar de vraag was fout. De vraag is wie is het? Inderdaad. Nou, dat is het brood wat uit de hemel is nedergedaald. Hè? Nou, Dit is het woord wat de Heer gesproken heeft. Dus, hè? Goed, nou, dan gaan we weer hoor. Joel 2. Alzo zal ik jullie de jaren vergelden die de sprinkhaan, de kever en de kruid waarin de rups heeft afgegeten. Dat hebben we al eens besproken, die vier woorden. Kever, kruidworm, nee, sprinkhaan, kever, kruidworm en rups. Dat zijn in het Hebreeuws vier synoniemen die alle vier gebruikt worden voor de sprinkhaan. Het zijn beschrijvende woorden voor wat een sprinkhaan doet. We hebben er toen bij stilgestaan. We hebben ook gezien dat er een verklaring gegeven wordt die zegt dat hiermee vier verschillende stadia uit het leven van de sprinkhaan worden weergegeven. Dat moet door taalkundigen bedacht zijn, zoiets. Want het zal duidelijk zijn dat een sprinkhanenplaag slechts een plaag is van sprinkhanen in één stadium van hun leven en niet in vier verschillende stadia. De sprinkhanenplaag is een plaag van zwervende, zwermende, vliegende sprinkhanen. Dat zijn geen rupsen. Mocht er al een stadium zijn van de sprinkhaan waarin die rups is, zal die toch niet deze plaag vormen. En zo het dan een plaag is, dan is het toch niet de tijd voor zwermende sprinkhanen. En zo kunnen we dus nog even doorgaan. Dus de verklaring dat het vier woorden zijn voor verschillende stadia uit het leven van de sprinkhaan, dat is een misverstand. Dat kan dus helemaal niet. En dus blijft alleen over dat het vier beschrijvingen zijn, want dat zijn het. Het zijn vier beschrijvingen van de sprinkhaan, van wat hij doet. Maar goed, dat hebben we al besproken, dus ik ga er nou niet op in. Het is gewoon een terugverwijzing dus naar vers 4. Waar gezegd wordt, vers 4, dat wil zeggen van hoofdstuk 1. Waar gezegd wordt dat deze sprinkhaan en kever en kruidworm en hoe ze maar heten mogen, dat die van het land niks hebben overgelaten, dat die het helemaal kaal hebben gevreten. En hier staat dat deze jaren van armoede, van kaalheid, van verwoesting van het land door de Heer vergolden zullen worden. Dat betekent dat het land overvloedig zal vrucht dragen daarna. Maar niettemin wordt nog wel even gezegd dat dit leger was het leger van de Heer. Mijn groot Heer. Dat is heel interessant wat hier staat in vers 25 dus weer van Joël 2. Mijn groot leger, mijn groot Heer, dat ik onder u gezonden heb. Dat hoewel de Heer hen verdreven heeft, hoewel voor Israël een plaag was, hoewel Israël alsnog vergoeding daarvoor zal ontvangen, voor zover mogelijk althans, wordt toch nog gezegd, maar het was wel mijn leger. Ik heb het onder u gezonden. En dat is te meer opmerkelijk, daar in vers 25 dus eigenlijk de Russen worden genoemd mijn groot Heer, terwijl in vers 26 ineens gesproken wordt over mijn volk. En dan is het Ami uiteraard, dan is het uiteraard Israël. Zie, inmiddels heeft die verandering plaatsgevonden. In de tijd waren deze legers het leger des Heren, maar dat was op het moment dat Israël niet mijn volk was, niet Ami was. Maar zodra Israël Ami, dat wil zeggen mijn volk, wordt, dan zijn deze legers niet meer mijn leger. Integendeel, dan worden eigenlijk de rollen omgedraaid, want dan wordt Israël Gods leger. Het Heer des Hemels heet het dan. In Daniël bijvoorbeeld. Of gewoon de sterren des hemels. In Genesis 1 bijvoorbeeld dan. Maar dat is een moeilijke. Ja. Maar in vers 25 heb je dus mijn groot Heer dat ik onder u gezonden heb. En dan vers 26. En gij zult overvloedig en tot verzadiging eten. Zopen dat het dan wel is toegestaan natuurlijk. He? Nee, dat mag toch tegenwoordig niet meer, dat weet u toch. Je mag niet overvloedig eten. Maar goed, maar in de...
Ik heb niks van gemerkt.
Nee. Bij gelegenheid trekken we er niet al te veel van aan. Maar... maar dan is een tijd waarin men tot verzadiging zal eten in vergelijking met de dagen van hongersnood die eraan vooraf gingen. En neem dat maar gerust in de brede betekenis van het woord. Het gaat niet alleen om eten, maar gaat om alles. Alle zegeningen gaat om het leven zelf. Eten is in feite gewoon leven in de Bijbelse gedachtegang. En men zal tot verzadiging leven. Men zal overvloedig leven. De Bijbel spreekt over overvloedig leven. Dat heet gewoon eeuwig leven. En daar gaat het om. Gij zult overvloedig en tot verzadiging eten en... Als gevolg daarvan, prijzen de naam des Heren uw Gods, die wonderlijk bij u gehandeld heeft. Want wonderlijk is het, dat de Heer aan de ene kant het volk brengt in het oordeel en dat hij een paar dagen later dat volk deze zegeningen geeft als vervulling van alle beloften die hij ooit in het verleden gedaan heeft. Tot zover, want we gaan eerst pauzeren. Daar gaan we weer, hè? Dat was dus in vers 26 zijn we gekomen van Joël 2, waar staat: en gij zult overvloediglijk en tot verzadiging eten en prijzen de naam des Heeren uw Gods. Uiteraard omdat dat overvloediglijk eten het resultaat is van de zegeningen die God geeft. En let op hoe het er staat, hoor. Er staat: en prijzen de naam van Jehovah uw God. Of prijzen de naam Jehovah, comma, uw God. Want dat is wat er eigenlijk staat. Want Jehovah, vertaald met Heren, allemaal hoofdletters, dat is nou eenmaal de naam van God. Dat is die naam. Die naam zal geprezen worden. En ik geloof ook inderdaad dat die naam letterlijk gebruikt zal worden. Dat wil zeggen, hij zal gewoon uitgesproken worden. Men zal hem bij die naam noemen. En het staat hier over Israël. En dat is dus een bijzondere aangelegenheid waarover we het nog zullen hebben naar aanleiding van vers 32. Want daar staat: want al wie de naam van Jehovah zal aanroepen, zal behouden worden. En als men dus behouden wordt en dan deze zegeningen ontvangt, zal men vervolgens deze naam die men had aangeroepen ook inderdaad prijzen. Want deze zegeningen zijn het gevolg van dat men deze naam heeft aangeroepen. Dus men zal prijzen de naam van Jehovah, uw God, die wonderlijk bij u gehandeld heeft. Dat wonderlijk, dat komt ook nogal eens voor in de Bijbel. Dat wonderlijk wil zeggen dat men het niet begrijpt, hè? Dat is het Engelse woord to wonder. Namelijk, we hebben er geen goed Nederlandse term meer voor. Het was deze, maar we hebben hem een andere betekenis gegeven langzamerhand. Dat betekent dat men zich afvraagt hoe het is. Als er in het Nieuwe Testament staat: en zij verwonderden zich allen, dan betekent het niet dat zij ze verbaasd stonden vanwege de omstandigheden, maar ze vroegen zich af: wat was dit toch? Ze verbaasden zich en vragen zich af: wat is dit? Ze vragen het elkaar. Hoezo? Snap jij daar wat van? Je hebt begrepen wat hij zei of deed? Of... dat is, zij verwonderen zich allen.
Was dat ook diezelfde uitdrukking die Manoah had? Dat vroeg aan de Heer: hoe is je naam? Die is immers wonderlijk.
Wonderlijk, ja, precies. Ja. Het gaat erom dat men hem niet kent. Men vraagt het zich af: wat is die naam? En het bijzondere van die naam is dat die naam wel bekend gemaakt is, uiteraard. Maar men kent hem niet omdat men weigert om hem uit te spreken. Om allerlei redenen, daar gaat het nou niet om, maar men draait er altijd omheen. Dat is de reden waarom wij in onze Nederlandse Bijbels hebben staan Heren, helemaal met hoofdletters. Dat is een rare structuur natuurlijk. Met één grote hoofdletter aan het begin en de rest kleine hoofdletters. Dat is een speciale uitvinding om dit woord weer te kunnen geven. Maar ja, er staat gewoon Jehovah, een Hebreeuwse naam. Maar men kent hem niet, men begrijpt hem niet, men wil hem ook niet kennen. Het is trouwens een eigenaardige gedachte dat het Jodendom zegt, bijvoorbeeld: kijk, het Hebreeuws wordt alleen maar geschreven in medeklinkers. Want medeklinkers zijn de uitbeelding van de stoffelijke dingen, dingen die gestalte krijgen. En de klinkers die daartussenin moeten, die schrijft men niet, die kent het Hebreeuws ook helemaal niet. Behalve dan in de uitspraak. Men spreekt wel klinkers uit, maar men schrijft ze niet. Absoluut niet. Een Nederlands woord als water zou men dan in het Hebreeuws schrijven met een W, een T en een R. En verder niks ertussen. Dus de A en de E worden weggelaten. En dan moet je maar raden of het is water of weter of zoiets. Hè? Ik weet zo gauw geen betere voorbeelden. Maar men moet het dan maar raden. En men zegt dan: ja, kijk, men schrijft de medeklinkers. Want de klinkers, dat is wat wij er zelf aan geven. Aan wat we ervan maken. En wij lezen iets en door onze vooringenomenheid, maar in ieder geval door onze opvoeding, door onze eigen instelling, door onze eigen gerichtheid, vullen wij dan klinkers in. In ieder geval is het zo dat klinkers niet zo vast zijn. Hè? Ik ga er nou maar niet weer grappen over staan te vertellen, maar in het Nederlands heb je dat ook, hè. Als je iemand een A hoort uitspreken, dan weet je al heel gauw uit welk gebied van Nederland hij komt. Want een A blijkt dan niet altijd een A te zijn. Hè? Ja, en dat is met veel meer Dat is eigenlijk met alle klinkers zo. Ze variëren, de medeklinkers ook wel iets natuurlijk, maar lang zoveel niet. De klinkers variëren, de klanken variëren. En je kent allemaal wel die oude mop over die Engelsen. Dat is ook van het rare volk. Ze bedoelen een straat, ze schrijven street en ze zeggen street. Huh? Nou, zoiets is dat, hè. En als je nou de klinkers maar weglaat, dan zou het in onze taal en in hun taal weer gelijk zijn. En zolang we het nou maar niet uitspreken, merken we het verschil ook nog niet eens. Het zijn dezelfde medeklinkers. En de klinkers is wat wij ervan maken en wat we gewend zijn, enzovoort. Dat is onze eigen inbreng. Dat is onze eigen, letterlijk onze eigen inbreng. Wat we ervan maken. En dus zegt men, die klinkers, nou ja, dat is allemaal niet zo belangrijk. En de zaak is dan dat, dat men de naam van de Heere, wel, die schrijft men met vier letters. Officieel zijn dat dan vier medeklinkers. In het Nederlands zouden we geneigd zijn te zeggen, het is een J, een H, een V en een H. Als je dat als medeklinkers per se wilt zien, hebben we in Nederland geen andere keus. Een J, een H en een V en weer een H. En dan, ja, hoe spreek je dat nou uit? Nou zeggen zij, dat weten wij niet. Diezelfde man die mij wijs maakt, dit verhaal over, wij vullen zelf de klinkers in. Dat is wat iedereen verschillend doet, maar wij, dat is onze eigen inbreng, dat is onze eigen geest die daarin een rol speelt. Wij lezen de woorden, maar ieder leest er wat anders in. Ieder ziet er verschillend, ieder is gewend de woorden anders uit te leggen of meer aan te passen aan zijn eigen gedachten. Men zegt, die ruimte heeft de taal. Maar dezelfde man zegt, ja, maar hoe we Jehovah uitspreken, ja, dat weten we niet. En dat mogen we ook eigenlijk niet. Dat wil zeggen, het hele verhaal gaat gewoon op en ik kan er helemaal mee instemmen, zo is het natuurlijk ook. Dat is de betekenis van die verhouding van klinkers en medeklinkers. God geeft het kader, de omlijning en hoe je het invult. Ja, dat is voor ieder toch wat verschillend, en zeker hoe je het uitspreekt. Maar op het punt dat men de naam des Heren zou moeten uitspreken en dat men zijn kennis in de praktijk zou moeten brengen en dat men zijn eigen inbreng zou hebben en dus die naam zou beleiden en ook aanroepen, zegt men, ja, dat mogen wij niet en dat kunnen wij niet. Eigenlijk weten we ook niet hoe het moet. Ja, hoor eens, je moet wel consequent blijven. Als je zegt, wij moeten zelf de klinkers invullen, dan moet je dat ook doen in de naam van Jehovah. En als je zegt, dat mogen wij niet, waarom mogen we het dan wel in alle andere woorden? Waarom wordt het dan geheim gehouden? Dat is de inconsequentie van de redenering. Want het is inderdaad zo dat wij zelf dat woord hebben uit te spreken. En laat ik u maar gewoon zeggen, welke klinkers wij erin vullen, maakt heus niet uit hoor.
Ja, maar ja, je mag de naam des Heren niet ijdel gebruiken. Dus als je de klinkers verkeerd invult.
Ja.
Maar het aardige is natuurlijk, als je de naam des Heren niet uitspreekt, hem dus niet opvult met klinkers, blijft hij leeg.
Ja.
Is het eigenlijk ijdel?
En het is het eigenlijk. En dan kun je er heel lang over praten, dat is wat zij ook doen. Ze geven er allerlei betekenissen aan en allerlei filosofieën over. Maar zolang je hem niet eens kunt uitspreken, bestaat hij niet eens. Nou, dat hoef ik een reclamejongen niet uit te leggen. Hè? Als je een woord niet kunt uitspreken, bestaat het domweg niet. Nou, dat is het verhaal. In werkelijkheid ledigt men de naam des Heren, maar men zou hem moeten completeren. Ja, dat is een moeilijk woord voor heiligen. Want heiligen is heel maken. En als er dan wat er ontbreekt inderdaad iets, dan ontbreken de klinkers. Wij zouden de naam moeten completeren en uitspreken. Waar is het telefoonnummer voor? Dat is het oude verhaal, hè? Dat heb ik bij Filippenzen, toen we dat bespraken, ook eens verteld. Hè? Waar is het telefoonnummer voor? Ja, om op te bellen natuurlijk. Je moet het kennen, dan kun je het oproepen. Hè? Dan kun je aanroepen. Aanroepen, zeggen de Duitsers dan, hè? Aanroepen, zo is het nou maar net. En daarom krijg je een naam ook, precies hetzelfde, opdat je iemand zou aanroepen. Zolang je dat niet doet, heeft die naam geen enkele betekenis. Wat betekent het telefoonnummer als je er niks mee doet? Helemaal niks. En wat betekent de naam des Heren? Wel helemaal niks als je er niks mee doet. Je zult moeten aanroepen en welke klinkers je invult, ach, dat maakt weinig uit, want als je in Utrecht woont, doe je het anders dan wanneer je in Den Haag woont. Ja, dat lijkt me wel duidelijk, hè? Daar hoef ik geen voorbeelden van te geven. Nou goed. Nee, in Utrecht spreken ze Jan uit als Jan en in Den Haag spreken ze het uit als Louis. Dus kan je nagaan wat een verschil. Nou goed, dan gaan we. Nou ja, doe maar. Nee, maar die klinkers zijn dus van minder belang. Maar men moet ze invullen om het uit te kunnen spreken, daar gaat het om. Nou, men zal het ook ooit doen. Maar het is een heel eenvoudige gedachte die in het Nieuwe Testament door de van huis uit orthodox Joodse apostel Paulus naar voren wordt gebracht. Die zegt, Gods geest getuigt met onze geest. Nou, die onze geest, dat is inderdaad dat we de klinkers invullen. Dat zeg ik dan voor degene die in deze materie wat beter thuis zijn. Want klinkers zijn inderdaad geest. Terwijl medeklinkers ziel zijn, dat wil zeggen uiterlijke dingen. En daarin is de geest. Maar die geest kun je niet zien. Dus staan er ook geen klinkers, maar je kunt ze wel horen. Dus ze kunnen ook uitgesproken worden. Nou, onze geest sluit aan bij Gods geest. Onze geest vult, komt terecht in het woord van God. En daarom, het woord van God omvat onze geest wanneer wij onze geest daarin leggen. Wanneer we ons daaraan overgeven. Maar het weigeren van het uitspreken van de naam des Heeren is niet anders dan een weigeren zich over te geven met heel zijn hebben en houden. Met heel zijn geest, met heel zijn kracht, heel zijn ziel, heel zijn verstand, aan die naam. En dat is het verhaal. En dan kun je wel een mooi smoes bedenken en zeggen, ja, maar je mag hem niet ijdel gebruiken. Nee, maar je moet hem wel gebruiken, want als je hem niet gebruikt, zul je niet behouden worden. En God heeft die naam gegeven opdat we hem zouden gebruiken, uiteraard. Voor het goede doel, daar is hij voor gegeven. Namelijk opdat we leven zouden ontvangen. Nou goed, daar hebben we het nog wel over. Maar gaat er maar om dat deze naam weer aangehaald wordt. Gij zult prijzen de naam des Heeren uw God. Wel, waarom men die naam Jehovah zou prijzen? Wel, dat is eenvoudig. Omdat men die naam zal aanroepen om behouden te worden. En nu is men behouden volgens deze verse. En dus prijst men die naam. Die naam waaronder de Heer zich bekend maakte in het verleden. En in ieder geval uitdrukkelijk in de wet. Ik ben, zo begint de wet, ik ben Jehovah. Ik ben de Heer uw God. Enzovoorts. Nou. Die naam is inderdaad te prijzen. Het is die naam, trouwens, dat zegt ook het Nieuwe Testament uitdrukkelijk, maar het Oude eigenlijk ook. Maar het is die naam die gegeven werd, weer opnieuw, aan de Heer Jezus. Want in zijn opstanding heeft God hem gemaakt tot Heere en tot Christus. Dus tot Jehovah en tot Mashiach. En in Filippenzen 2 staat dat hij een naam gekregen heeft boven alle naam. En er is maar één naam boven alle naam. En dat is de naam van Jehovah. Ik kan trouwens niet missen, want in het Oude Testament staat dat Jehovah de Heelmeester is. Dat Jehovah de Verlosser is. Dat Jehovah de Goede Herder is. Enzovoorts. Wel, hij is de Ik Ben. Jehovah vertaalt me met Ik Ben die Ik Ben. Nou, hij is nogal wat hoor. De koning der Joden bijvoorbeeld. Ja, inderdaad. Dat is Jood.
Paulus, die weet het wel, hè? Als de Heer hem op de weg ontmoet. Dan zegt hij, Heer, wie zijt gij?
Heer, wie zijt gij?
Er staat bij dat hij de Hebreeuwse taal op hem sprak.
Dat is ook wat, hè? Ja, je vraagt je af.
Herkennen dat wel?
Ja, blijkbaar wel, ja. Ja, het blijft natuurlijk altijd geheim of hij nou echt Jehovah gezegd heeft of Adonai. Maar inderdaad, Heer, wie zijt gij? Wel, wie is de Heer? Nou, ik ben Jezus. Ik ben die ik ben. Ik ben Jezus. Jehovah is Jehoshua. Jazeker. Je kunt er omdraaien. Dus ook, hè. Ik ben Jezus. Wij vragen ons af, wie is Jezus? Maar je kunt vragen, wie is de Heere? Wel, ik ben Jezus, die gij vervolgt. En toen werd hij blind. Ja, allicht, hè. Want dat is de uitbeelding van wat hij altijd al geweest was. Blind. Toen hij bij de Heer kwam, toen bleek dat hij blind was. En de Heer maakte hem daarna ziende, uiteraard. Nou goed. Laten we maar verder gaan. Er staat dus, ze prijzen de naam des Heer uw Gods, die wonderlijk bij u gehandeld heeft. Wel, het wonder is, en zo kwam ik erop, het wonder is, men vraagt zich af wat het is. Wel, dat is precies wat wonderlijk is. De naam des Heeren is, wel, men noemt zijn naam, wonderlijk. Inderdaad, men weet niet wat die naam is. Men weet ook niet hoe men hem uit moet spreken. We maken er een heel punt van. Maar het punt is gewoon in het algemeen. Men kent die naam feitelijk niet. Men praat eroverheen. Men spreekt over de Almachtige, de Eeuwige. Desnoods over Adonai, als het helemaal niet anders kan. Maar meestal gaan we er helemaal omheen en spreken we over het tetragrammaton. Of over de naam, Hashem enzovoorts. Maar men spreekt de naam zelf niet uit. Men vindt hem wonderlijk. Wel, hij is wonderlijk. Er is van alles mee. En men vraagt zich af hoe men hem uit zou moeten spreken. En ik kan u de verzekering geven, dat maakt helemaal niet uit. Want hoe je hem uitspreekt, is altijd goed. Ja, er zitten zoveel kanten aan die naam. Dat welke klinkers daarin zitten. Wel, het is maar waar je de aandacht op wil vestigen. Maar in ieder geval, is het goed. Uiteraard, als het speciaal op een bepaalde manier gemoeten had, dan zou het er wel geschreven zijn met klinkers en al. Maar aangezien dat niet het geval is, maakt het dus ook niet uit hoe men het uitspreekt. Trouwens, dat is minder bekend, maar verschillende categorieën Joden spreken Hebreeuwse, dezelfde Hebreeuwse woorden totaal verschillend uit. Er zijn die vullen overal aatjes in. En per definitie, als er niks bij staat, is het een A. Maar er zijn anderen die vullen op dezelfde plaats dus een O in. Hè? Ja, kijk, in de normale woorden, als er niks bij staat, dan maakt men er een A van. Mashal. Bagar, of hoe dat allemaal maar heet, mag. Het is allemaal A-A-A. Allemaal A'tjes zijn het eigenlijk. Terwijl anderen op dezelfde plaats een O invullen. Nou, dat is met veel meer dingen zo. Die uitspraak, die is onder het Jodendom zelf niet overal hetzelfde. Nou, met dat gegeven, uitgaande van dat gegeven, weten we dus dat het in feite ook niet uitmaakt welke klinkers worden ingevuld. Ja, ik weet wel, er zijn mensen die daar protesteren daartegen, want die leren dat op school anders en hebben dat samen anders afgesproken. Die hebben afgesproken, wij, als we dit bedoelen, zetten we die klinker erin, als we dat bedoelen, zetten we die andere klinker erin. En dit woord op deze plaats betekent kennelijk dit, dus zetten we deze klinker erin. Waarbij die andere overigens een andere klinker inzetten. Maar dat zijn andere Joden. Maar als het gaat om christenen die de Bijbel in Hebreeuws lezen, dan krijg je altijd het probleem dat zij afspraken gemaakt hebben onderling, waaraan punt 1 het Jodendom zich niet houdt, want die heeft die afspraken niet meegemaakt. En bovendien, God zelf heeft geschreven en die heeft niet op de hoogte gebracht van de afspraken uiteraard. Dus dat is een beetje moeilijk. Dus soms rekenen bepaalde uitspraken fout. Dan zegt men, ja, maar als je die klinker erin zet, betekent het wat anders. Reken men fout, ja, omdat men dat zo niet afgesproken heeft. Maar in de beginnen waren er niet mensen die Hebreeuws kenden of gestudeerd hadden. In de beginnen was er Hebreeuws. Per slotverrekening hebben wij ook de Nederlandse taal niet gemaakt. De taal was er al voordat wij Nederlanders er waren. Tenminste, wij hier. Hè? Toen wij geboren werden, was die taal er al. Dan kunnen wij het achteraf wel zeggen, wij spreken het voortaan zus en zo af. Jawel, dat kan wel wezen. Kijk, geloof betekent in het Nederlands tegenwoordig dat je het niet zeker weet. Hebben wij nou afgesproken sinds enige tijd. Jawel, maar toen deze Statenvertaling tot stand kwam, betekende dat woord geloof wel heel wat anders hoor. Maar toen betekende dat je het wel zeker weet. En dan kunnen wij wel zeggen, dat klopt niet, staat anders in het woordenboek. Ja, daar heeft niks mee te maken. Dat is van latere datum, heeft men later zo onderling afgesproken. Zie? Nou, daar gaat het nou maar om, dat we die dingen onderkennen en zien dat al dat gepraat achteraf weinig zin heeft. Je kunt wel wat afspreken, zeggen wij doen voortaan zo of zo. Ja, maar God houdt zich daar niet aan. God heeft gesproken, God heeft geschreven, God heeft het zo gedaan. En dat is het verhaal dan. En dan zeggen wij, het is wonderlijk, wij weten bepaalde dingen niet. Nee, dat kan wel zijn, maar vul maar wat in, je zult eens kijken wat er gebeurt. En dat is ook met de naam van Jehovah. Spreek hem dan maar eens uit. Eens kijken wat er gebeurt. Roep hem maar eens aan in het geloof. Geef je de verzekering dat hij luistert. Ja, als je mijn geloof aanroept. Dat is de kleur, de klankkleur die aan de naam gegeven dient te worden. Dat men in geloof de naam, want wie hem aanroept moet geloven dat hij is. En een beloner is van degene die hem ernstig zoeken. Enzovoorts. He? En hoe zullen ze aanroepen in degene die ze niet geloofd hebben? Enzovoorts. Dat is de kleur die eraan gegeven wordt. Maar welke klinker erin zit, dat is maar onzin. En het is een mooi verhaal om te zeggen, wij weten niet welke klinkers erin moeten. Want het is uitgevonden om te voorkomen dat iemand ook maar een poging zou ondernemen om het uit te spreken. En daar gaat het om. Dat is de smoes achteraf. Men weigert de naam aan te roepen. Eenvoudig omdat men bij het aanroepen van de naam feitelijk tot geloof moet komen. En alle noemen van deze naam in ongeloof is een ijdele gebruiken. Maar alle noemen van deze naam in geloof is niks anders dan de prediking van het evangelie. Nou, daarmee is alles verklaard. En welke klinkers er dan in zitten, ach, daar heb ik ook nog een heel verhaal over, maar dat zal ik je nou maar besparen. Goed, de naam is in ieder geval wonderlijk, er is wel wat mee. Men vraagt het zich af, maar eigenlijk is hij wonderlijk omdat men hem helemaal niet kent. En die God heeft dan ook wonderlijk bij u gehandeld. En dan staat er, en mijn volk, dan heb je zoiets wonderlijks. Eerst waren die andere legers zijn leger en nu is Israël, wat door die legers verslagen werd, nu is Israël ineens mijn volk, Ami, geworden. Wel, dat is wonderlijk. Maar het is zo wonderlijk dat het toch op andere plaatsen in de Bijbel beschreven is. In het hiervoorgaande Bijbelboek trouwens, want er zit wel een opbouw in hoor, in die kleine profeten. Want hier in het voorgaande Bijbelboek, in Hosea, de eerste hoofdstukken, werd het hele verhaal verteld over Lo-Ruhama en over Lo-Ami. Waar een zoon geboren wordt aan, nou laten we het maar gemakkelijk houden zeggen, een zoon werd geboren aan Hosea en Gomer. Hosea en zijn vrouw. En een van die zonen heette dan Lo-Ami. In vers 9... Daar staat dat van Hosea 1. Hij zeide, noem zijn naam Lo-Ami, want gijlieden zijt mijn volk niet. Want Ami betekent mijn volk en Lo is de ontkenning. Dus niet. Niet mijn volk. En deze zoon wordt Lo-Ami genoemd, want gij zijt mijn volk niet en zo zal ik ook de uwe niet zijn. Maar daarna staat er, in vers 10, nochtans zal het getal der kinderen Israëls zijn als het zand der zee, dat niet gemeten nog geteld kan worden. En het zal geschieden dat er plaatsen waar tot hen gezegd zal zijn, gij die er zijt, Lo-Ami. Tot hen gezegd zal worden, gij zijt kinderen des levende gods. En de kinderen van Juda en de kinderen van Israël zullen samen vergaderd worden en zich één hoofd stellen en uit het land optrekken, want de dag van Israël zal groot zijn. Zeg tot uw broederen, Ami. En tot uw zuster Ruhama. En Ami is dus mijn volk. Zeg tot uw broederen Ami. Hoewel het eerst Lo-Ami, niet mijn volk genoemd wordt, zal het later toch alsnog Ami, namelijk mijn volk genoemd worden. Deze profetie wordt dan aangehaald in de eerste plaats in Romeinen 9 en ook in de Petrusbrieven. 1 Petrus, dacht ik. Waar de apostel deze dingen toepast op het nieuwe verbond. En zeggen dat ieder die tot geloof komt, deel uitmaakt van Ami. Maar ieder die niet gelooft, is Lo-Ami, is niet Gods volk. En deze ommekeer van Lo-Ami naar Ami gebeurt dus op grond van geloof. Peter zegt, gij die eertijds geen volk waart, maar geen volk is via het Grieks weer vertaling van Lo-Ami, hè? Gij die niet mijn volk waart, gij die eerder geen volk of Lo-Ami wordt, maar nu Gods volk en dus Ami zijt geworden. Gij die eertijds niet ontfermt, Lo-Ruhama waart, maar nu ontfermt, Ruhama zijt geworden. Ik heb het nou niet aangehaald, want er staat daar ook allemaal bij, hè, bij Hosea 1. Lo-Ruhama en later Ruhama. De zaak is dus dat die ommekeer plaatsvindt van Lo-Ami naar Ami gewoon op grond van geloof. Ieder die tot geloof komt, hoort sindsdien bij het volk van God en bij Ami. En deze ommekeer vindt dus plaats op grond van geloof. Maar iemand die gelooft, roept de naam des Heren aan. En dat staat in het laatste vers van Joël 2. Namelijk, al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal behouden worden. Dat betekent, al wie Lo-Ami is, maar dan de naam des Heren aanroept in geloof, wordt daardoor Ami. En dat is net gebeurd, hier in Joël 2, want Israël is in deze verdrukking tot geloof gekomen, daarom ontvangt hij deze zegeningen, en het wordt dus prompt genoemd, mijn volk zal niet beschaamd worden tot in eeuwigheid. Want als Israël Ami wordt onder het nieuwe verbond, zal dat voor altijd zijn, dat kan ook niet anders, want het nieuwe verbond is een altijddurend eeuwig verbond. En dus, mijn volk zal niet beschaamd worden tot in eeuwigheid. Het verband is trouwens nog uitgebreider, want in Hosea gaat het in feite ook om dat huwelijk tussen Hosea en Gomer, een huwelijk wat dus verkeerd uitpakt, maar waarin later Hosea zijn vrouw, Gomer, kennelijk terugkoopt op de slavenmarkt, want daar komt het gewoon op neer. Dat wil zeggen, er wordt toch weer een huwelijk hersteld op een of andere wijze. Het eerste mislukt, zou je moeten zeggen. Het tweede mislukt niet en is eeuwig. Het eerste gaat voorbij, het tweede is eeuwig. Maar het eerste is gewoon het oude verbond, dat der wet. Dat is de huwelijksgeschiedenis van de Heer in Israël. En daarna komt het nieuwe verbond. En dat is een eeuwig verbond, een eeuwig huwelijk. Ja, tot de dood ons scheidt, maar er is geen dood, dus het scheidt niet meer. Zo ligt het ongeveer. Waarna ik meteen maar even noem dat er in Hosea ook staat, dat nadat Hosea zijn vrouw heeft teruggekocht, dat is Hosea 3, dan staat er dat ze eerst een tijd bij elkaar vandaan zouden blijven. Dat wil zeggen, van Israël wordt het dan gezegd, ze zal zitten zonder koning, zonder priester geloof ik, zonder efod en dat soort dingen meer. Zou alleen blijven. En zo zou de Heer ook alleen blijven. Wel, er zou een herstel van het huwelijk zijn. Maar eerst zou dat fundamenteel tot stand komen. En daarna zou het nog een tijd duren voordat het ook daadwerkelijk in werking zou treden. En dat is altijd zo'n mooie profetie voor diegenen die willen dat alle profetieën slechts van toepassing zijn op de gemeente. Nu. Want deze profetie houdt namelijk in dat eerst Israël verlost wordt, fundamenteel, dat een nieuw huwelijk tot stand komt, het nieuwe verbond in werking treedt, en toch is er niet sprake in de praktijk van een huwelijk. Dat wil zeggen, men is apart, men is toch nog gescheiden, hoewel men elkaars eigendom is, zal ik maar zeggen, men is toch gescheiden. En dat is de situatie van de granaatappel, om het nou eens moeilijk te zeggen vanavond. Ja, praten weer gewoon Nederlands, maar sommigen begrijpen dat niet, hè. Het slaat op de tijd van de granaatappel. Dat is namelijk de tijd voor onze tegenwoordige bedeling. Waarin fundamenteel Israël verzoend is. Waar het nieuwe verbond in werking getreden is. Maar waar Israël geen deel aan heeft in de praktijk, omdat het niet gelooft. Want het komt pas later tot geloof. En de tijd van nog scheiding uit Hosea 3 is de tijd waarin wij vandaag aan de dag leven. Heel eenvoudig waar. Dat betekent dat die kwestie van het nieuwe verbond eerst een toepassing heeft, niet op Israël, maar op de gemeente, waarna het in de toekomst alsnog op Israël van toepassing zal zijn. En dat is dan het in werking treden van dat nieuwe huwelijk, wat inderdaad een eeuwig huwelijk zou zijn, uiteraard. En dat is de beschrijving van het nieuwe verbond trouwens in Jeremia 31. Nou, vandaar ook dat Israël hier in Joël 2 mijn volk genoemd wordt. Dus een eigenaardigheid, er staat mijn volk zal niet beschaamd worden tot in eeuwigheid, maar dat mijn volk, het Ammi, dat zal met een enige vrijheid, nou het is het invullen van een andere klinker, maar met enige vrijheid zou men ook kunnen vertalen met mijn vrouw. Ja. Want het woord voor volk kan net zo goed opgevat worden als de aanduiding van een vrouw. En dat een volk een vrouw is, nou dat vind je het mooiste geïllustreerd natuurlijk in de geschiedenis van Hosea. Want de vrouw van Hosea is een type van Israël, de vrouw des Heren. Dus het volk heeft ook een eigen taal, een moedertaal. Want het volk is vrouwelijk, hè? Daar komt het op neer. En mijn volk heeft wel degelijk de betekenis van mijn vrouw. Trouwens, dat woord am, vertaald met volk, hebben wij het Nederlands ook nog. En alleen wij vertalen het met moeder. Ja, mama, dat is gewoon ditzelfde woord hoor. Volk. Het Hebreeuwse woord voor volk. Het is in wijze hetzelfde. Dus de uitdrukking mijn volk heeft wel degelijk op de achtergrond de betekenis van mijn vrouw. Mijn volk, namelijk mijn vrouw, zal niet beschaamd worden tot in eeuwigheid. En als je zegt dat vind ik ver gezocht, dan zeg ik nou het valt wel mee, want het was Jesaja 54. Het is niet zo ver terug. Hè? Want daar staat, in vers 1 gewoon van Jesaja 54, zing vrolijk, gij onvruchtbare, die niet gebaard hebt, maak geschal met vrolijk gezang en juich, die geen baresnood gehad hebt, want de kinderen der eenzamen zijn meer dan de kinderen der getrouwden, zegt de Heere. Maak de plaats, het wordt gezegd tot Israël, hè? Maak de plaats uw tenten wijd. Ze moeten grote tenten maken. Soms denk ik, maar dat zou wel niet goed zijn, maar soms denk ik dat het positiekleding is. Dat dacht jij ook, hè? Ja, ik zag het, hè? Ik zag het wel. Maak de plaats uw tenten wijd. En dat men de gordijnen uw woningen, zie je, nou weten we het zeker. Dat de gordijnen uw woningen uitbreiden. Verhinder het niet, maak uw koorden lang en steek uw pinnen vast in, want gij zult uitbreken ter rechter en ter linkerhand. Het uitbreken heeft wel degelijk de betekenis van vrucht dragen. Dat is wat die taalkundigen dan nooit willen horen. Maar PRS is breken, maar wel degelijk ook vrucht dragen. Gij zult uitbreken ter rechter en ter linkerhand en uw zaad zal de heidenen erven. Dat wil zeggen dat dit zaad van Israël zal heersen over de heidenen. Het gaat dus over Israël, wat inderdaad wel het koninkrijk zal ontvangen en zal heersen over een Israëlitisch wereldrijk. Het heerst dus over de heidenen. Israël heerst over de heidenen, jazeker. Trouwens, dat betekent de naam ook, Israël. Hè? Zal heersen met God. Ja, het wordt ook vertaald met strijden met God, maar het kan ook vertaald worden met zal heersen met God. Want gij hebt u vorstelijk gedragen, staat er, als Jacob Israël genoemd wordt. Hè? Het gaat u vorstelijk gedragen. Wel, het zal heersen met God. Dus uw zaad zullen de heiden erven. En zullen de verwoeste steden. Ja, ja, want de steden waren verwoest. Te beginnen bij Jeruzalem. Zullen de verwoeste steden doen bewonen. Vrees niet, want gij zult niet beschaamd worden. Dat bedoel ik dus, hè. Dat was dat verhaal van Joël 2. Mijn volk zal niet beschaamd worden tot in eeuwigheid. Wel, vrees niet, want gij zult niet beschaamd worden. Maar hier gaat het over een vrouw. En dat Israël is natuurlijk, maar een vrouw. En in Joël gaat het gewoon over het volk. Maar hier staat, vrees niet, want gij zult niet beschaamd worden. En word niet schaamrood, want gij zult niet te schande worden. Maar gij zult de schaamte uw jonkheid vergeten. En de smaad uw weduwschap zult gij niet meer gedenken. Want uw maker is uw man, Heere der Heerscharen, staat hier weer. De Heere, Jehovah Zebaoot. Heere der Heerscharen is zijn naam en de heilige Israëls is uw verlosser. Dat bedoelde ik daarnet ook al. Hier staat wie de verlosser is, dat is namelijk Jehovah.
Dat is zeker het hertrouwen van Romeinen 7.
Dat is inderdaad, ja, als je het hertrouwen noemt, ja, inderdaad, dat is het. Want daar in Romeinen 7 staat dat als de man gestorven is, is de vrouw vrij van de wet des mans, opdat zij zou worden eens anderen. Van een ander betekent dat. Namelijk van degene die uit de dood is opgestaan. Dus als de man gestorven is, is de vrouw vrij om te trouwen met degene die uit de dood is opgestaan. De overeenkomst is dat het dezelfde is. Het verschil is dat het een ander is. Leuk, hè? Dat dacht u dus al, natuurlijk. Nee, ik bedoel dit. Degene die uit de dood opstaat is dezelfde als die stierf. Maar toch in een andere hoedanigheid. En volgens de wet in een andere hoedanigheid. Want volgens de wet is hij een ander. Want door de dood wordt men voor de wet uit het wetboek en uit het vervolgingsregister uitgedaan. Maar als men daarna uit de dood opstaat, wordt men opnieuw ingeschreven onder welke naam je maar wil. En de naam is bijvoorbeeld in dit geval Jehovah, want God heeft hem gemaakt tot Jehovah en tot Christus. En inderdaad, zo wordt het in de Bijbel gerekend. Deze nieuwe man van Israël hier in Jesaja 54 is inderdaad degene die uit de dood is opgestaan. Maar hij is wel degelijk dezelfde. Hij is namelijk Jehovah, de Heere Zebaoot. Hij is de heilige Israëls, kortom, hij is de verlosser. En natuurlijk is hij de verlosser, want hij verlost juist door de dood te overwinnen. Hij verlost door uit de dood op te staan. Hij verlost door leven te geven na de dood, of hoe je dat maar zegt, Nicodemus. He? Ja. Dus hier wordt ook gezegd, vrees niet, gij zult niet beschaamd worden enzovoorts. Die schaamte zou er kunnen zijn, omdat dit wedergeboren Israël, wat daar in relatie treedt met de opgewekte Christus, wel degelijk hetzelfde Israël is, wat in het verleden haar heer en dus haar man, en in andere zin haar eerstgeboren zoon, verworpen heeft. Gekruist, zei zelfs Petrus in Handelingen 2. Deze Jezus die gij gekruist hebt. Maar God heeft hem gesteld tot Heer en tot Christus. En als in de toekomst die ontmoeting plaatsvindt, is er voor Israël alle reden om schaamrood te worden, uiteraard. Er waren nog een paar dingen waar ik nou maar even niet aan zal denken. Maar er waren nog een paar niet te fraaie dingen waarom zij schaamrood zou worden, enzovoorts. Maar staat er, gij zult niet beschaamd worden, want de schaamte uw jonkheid zal vergeten worden. De smaad uw weduwschap zult gij niet meer gedenken. Waaruit je maar weer ziet. Dat is ook een leuke voor iemand die zich houdt bij het Oude Testament. Want het betekent dus dat de man van Israël in de toekomst, wel dat is de Messias, dat kan niet missen. Die man van Israël zal trouwen met een weduwe, staat er. In zekere zin natuurlijk, maar een weduwe. Dat betekent dat die bruid, dat is Israël uiteraard, eerst weduwe geworden was. Dat betekent dat de oorspronkelijke man gestorven is. En dat is toch een probleem waarvoor die vrouw in de toekomst komt te staan. Ja. Dat wil zeggen, Israël komt voor dat probleem te staan. Dat is het verhaal van Zacharia 12. Zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Maar dat is het probleem. Denk erom dat die mensen zich schamen. Zie? Want het staat daar dan ineens als weduwe, want daar staat ineens de overleden man. Dus voor hetzelfde geld, en naar de mens geredeneerd, zou je kunnen hebben dat daar juist het grote oordeel komt. Maar het is net tegenovergesteld. Als die Heer daar verschijnt, als de opgewekte, dan staat hij daar inderdaad als de man, als de echtgenoot, als de bruidegom in verband met het nieuwe verbond. En dan zal... Juist, ja. Dan is in vervulling gegaan wat in Jeremia 31 staat, dat God iets nieuws geschapen zal hebben op de aarde, namelijk dat de vrouw de man zal omvangen. Juist. En toegepast op het volk betekent dat de Heer in het midden van Israël zal wonen. Want daar komt het op neer. Nou, ga er maar niet verder op in. Ja, je zou Jesaja 54 verder moeten lezen, maar goed, doe maar. Hè? Misschien dat we dat ook nog eens een keer doen. Hè? Dus we gaan maar terug naar Joël. Er staat dan dus, mijn volk zal niet beschaamd worden tot in eeuwigheid. Dat wil zeggen, dus dat de schaamte zal weggedaan worden. En dat voor altijd. Dat betekent dus dat het nieuwe verbond daar in werking treedt. En dat is precies de omstandigheid die in Jesaja 54 geschilderd wordt. En ja, ik ben natuurlijk alweer het Jesaja 54 weg, maar u nog niet, denk ik. Maar daar staat bijvoorbeeld dat de Heer zich een kleine tijd voor Israël had verborgen. En nu met een grote ontferming, Rugama, zich over Israël zal ontfermen, Rugama. We hebben dus dezelfde profetie uit Hosea, die wordt aangehaald. En verder, die kleine tijd van ontferming is dezelfde tijd uit Hosea 3, waarin Israël zou zitten zonder God en zonder gesneden beeld en helemaal zonder wat. Kortom, dat is de tijd van onze bedeling, waarin de Heer inderdaad zijn aangezicht voor Israël verbergt. Maar daarna zal hij zich aan hen openbaren, uiteraard. En dat is het moment waarop over Israël het nieuwe verbond in werking treedt. U ziet, deze profetieën zijn niet te volgen, niet tenminste niet woordelijk te volgen, wanneer we de tegenwoordige bedeling der verborgenheid niet kennen. Maar goed, dat was even terzijde dan. Dan gaan we verder. Dus Israël, mijn volk, zal niet beschaamd worden tot in eeuwigheid. En dan vers 27 van Joël 2. En gij zult weten, want dan zullen zij mij allen kennen. Dat was ook Jeremia 31. Ja, ik ga er maar niet naartoe, maar Jeremia 31, dat is dat hele hoofdstuk over het in werking treden van het nieuwe verbond. In verband met het overblijfsel van Israël. Komen nog wel eens, maar goed. En daar staat onder andere dan, dat in die dagen van het nieuwe verbond, dan zullen zij mij allen kennen. Ze zullen niet tegen elkaar zeggen, ken de Heer, want ze zullen mij allemaal kennen. Ze weten zelfs hoe de naam uitgesproken kan worden. En ze weten ook dat de naam uitgesproken moet worden. Zij zullen mij alle kennen, zegt de Heer. Hier staat het ook. En gij zult weten dat ik in het midden van Israël ben. Daar heb je het. De vrouw zal de man omvangen. Dat is ook Jeremia 31 dus. Hè. Gij zult weten dat ik in het midden van Israël ben. En dat ik, Jehovah, uw God ben. En niemand meer. Dus het merkwaardige is altijd dat de Jood zegt, wij kunnen Jezus niet dienen, de Jezus van de christenen, want wij hebben er maar één. We hebben alleen maar Jehovah. Nou, die naam spreken ze niet uit. Ze zeggen, er staat dat ik de Heere uw God ben en niemand meer, dus is Jezus dat niet. Maar het punt is, en dat is nou net waar de christenen weer over struikelen, het punt is namelijk dat Jezus is deze Heer. Niet een ander, hij is volkomen dezelfde. Hij is Jehovah, hij is de Heere Jezus. Wij gebruiken dus wel de uitdrukking, maar de meeste christenen die schrikken zich wezenloos als je ze zoiets vertelt, want dat hebben ze nog nooit gehoord. Maar dat is nou net de grondslag van al wat wij geloven. Dat Jezus is God, geopenbaard in de vlees. Hij is Jehovah, die mens werd. En die stierf om daarna degene die door zijn dood bevrijd waren te verzoenen. Of hij is de Jehovah, de man uit het oude verbond, die stierf opdat hij in de opstanding zou trouwen met de weduwe. Ja, zeker wel. Ja, je zult dan ook altijd zien dat mensen altijd moeite hebben ook met Romeinen 7. Die passen dat toe op zichzelf en zeggen, ja kijk, de vrouw is aan de man gebonden zolang het als de man leeft. Ja, dat is leuk bedacht natuurlijk, maar daar heb je Romeinen 7 niet voor nodig om dat te weten. Hè? En wat betekent dat? Betekent dan wat erachter staat. Want er staat achter dat de vrouw vrij is van de wet des mans. En dat ze dan dus vrij is om te trouwen met degene die uit de dood opstaat. Nou, daar heeft de vrouw wat anders de weduwe geworden is, zeg. Dat is toch absurd om dat gewoon letterlijk op ons toe te passen? Dat kan toch niet? Dat kun je met ene tekst wel doen. Met de volgende vers kan het al niet meer. En daar gaat het ook niet over. Het gaat om de verhouding van Israël onder de wet. Trouwens, het is ook gezegd tot degene die de wet verstaan, staat er zo fijntjes boven. He? Tot degene die de wet verstaan, er zijn er niet zoveel helaas. Maar degene die de wet verstaan weten dat het zo in elkaar zit. En dat de man van het oude verbond stierf, opdat hij als de opgewekte de bruidegom zou zijn van het volk wat vrijgemaakt is van de wet en van de wet des mans enzovoorts. Vrij van het oude verbond, opdat het onder het nieuwe verbond haar heer en dus man en haar maker bovendien ook zou dienen. Gij zult weten dat ik in het midden van Israël ben en dat ik, Jehovah, uw God ben en niemand meer. Zo is het ook, dus niemand meer God. Sluit ook volledig aan bij de traditionele Joodse geloofsbelijdenis die zegt, hoor Israël, hoor Jehovah. Adonai, zeggen zij. Maar er staat Jehovah. Ja, ze zeggen Adonai. Maar er staat Jehovah. De Heere, uw God, is één Heer. Er is geen andere Heer dan Hij. Er is geen andere Jehovah, er is geen andere God. Er is er maar één. Niemand meer